Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen gemeente Psalm 65, de versen 7, 8 en 9. De Godsrivier doet geovervloeien en op het bereide land het nuttig koren welig groeien. En uw goedheid kroont de jaargetijden waar gij uw voetstap zet, en de velden zijn bedekt met kudden, de dalen zijn bekleed met halmen die van zwaarte schudden. 65, 7, 8 en 9.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vanavond vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Het wordt gevormd door de versen 13 tot en met 34. Lucas hoofdstuk 12. Wij lezen de versen 13 tot en met 34. En daar lezen wij het woord van God. En een uit de scharen zei tot hem: Meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. Maar hij zeide tot hem: Mens, wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over uw lieden gesteld? En hij zei tot hen: Ziet toe en wacht u van de geld van de gierigheid, want het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. En hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: eens rijken mens een land had wel gedragen. En hij overlegde bij zichzelf, zeggende: wat zal ik doen? Want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zeide: dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en zal al daar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Maar God zei tot hem: gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? Alzo is het met dien die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. En hij zeide tot zijn discipelen: daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten zult, noch voor het lichaam waarmee gij u kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding. Aanmerk de raven dat zij niet zaaien noch maaien, welke geen spijskamer noch schuur hebben, en God voedt dezelve. Hoeveel gaat gij de vogels te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn een el tot zijn lengte toedoen? Indien gij dan ook het minste niet kunt, wat zijt gij voor de andere dingen bezorgd? Aanmerk de leliën hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u ook, Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als een van deze. Indien u God het gras dat heden op het veld is en morgen in de oven geworpen wordt, alzo bekleedt, hoeveel te meer u, gij kleingelovigen. En gij lieden, vraag niet wat gij eten of wat gij drinken zult, en wees niet wankelmoedig, want al deze dingen zoeken de volken der wereld. Maar uw Vader weet dat gij deze dingen behoeft. Maar zoekt het koninkrijk Gods, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw Vaders welbehagen uw lieden het koninkrijk te geven. Verkoopt hetgeen gij hebt en geeft aalmoes. Maakt u zelf buidels die niet verouden, een schat die niet afneemt in de hemelen, waar de dief niet bij komt, noch de mot verderft. Want waar uw schat is, aldaar zal ook uw hart zijn. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is vers 15. Vers 15 waar wij lezen: en hij zeide tot hen: ziet toe en wacht u van de gierigheid, want het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. Tot zover. Zullen wij een zegen vragen over deze dienst? O heerlijke God van hemel en van aarde, u die de schepper bent en de onderhouder van al wat leeft. U weet waartoe wij hier samengekomen zijn voor de tweede keer op deze biddag. En dat is u onze nood voor te leggen. De nood van ons eten en drinken. De nood van ons leven. en al onze behoeften die wij hebben, waardoor wij het leven hier kunnen voortzetten. En we belijden u dat wij in alles van u afhankelijk zijn, omdat wij niet één grassprietje kunnen laten groeien. Maar dat u, Heere, in alles machtig zijt, dat u een zorgzame God bent. En zo moeten wij het ook belijden, ook op deze biddag, dat het wel stille verwondering in ons hart moet zijn. Wanneer wij terugzien op het afgelopen jaar, hoe u gezorgd hebt, hoe u gegeven hebt, mild en overvloedig. Dat er ook verschillenden in onze gemeente zonder werk zaten, maar dat u hen werk hebt gegeven. En dat u ook daarin voorzien hebt. En u hebt ook anderen gedragen, Heere, ook door moeiten op het werk heen. En u draagt hen nog. Heere, zo bent u de God die ook voor ons gezorgd hebt. En zo mag er ook dankbaarheid ons hart vullen op deze biddag. En dan mag er ook verwondering zijn, niet alleen om al uw goedheid en om uw zorg, wat veel meer is dan dat wij verdienend ontvangen. Maar dan mag er ook verwondering zijn over het feit dat wij tot u mogen bidden. Want niet iedereen kan zomaar naar onze koning toe om iets te vragen. En u is onze koning maar een mens, maar u bent de koning der koningen. En nu mogen wij toch tot u komen. En dat is een wonder, niet alleen om uw hoogheid, maar het is ook een wonder vanwege onze onwaardigheid. Omdat wij tegen u gezondigd hebben. En dat wij alle rechten verbeurd hebben. En dat het daarom alleen maar mogelijk is dat wij tot u kunnen komen door uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Want Heere, wij hebben tegen u gezondigd. Wij hebben alle rechten, alle gaven verbeurd. Maar Heere, uw Zoon heeft alles verdiend. En in uw Zoon bent u ook nog bereid om alles te geven wat wij nodig hebben voor dit dagelijkse leven. En wat een wonder is dat u een zorgende God bent. Ja, dat u het al beloofd hebt in de oudheid, duizenden jaren geleden ten tijde van Noach, dat zaaiing en oogst tijd zullen voortduren tot aan het einde van de wereld. Daar hebt u het al beloofd, Heere, dat u zorg zult dragen. Heere, laat er dan ook een diepe verwondering onze harten mogen vervullen. En laat het ook mogen gepaard gaan met een besef van onze eigen onwaardigheid. En geef dat wij in dit alles, Heere, de waarde van de Heere Jezus Christus mogen zien. En dat wij hem mogen kennen als een schat, een onwaardeerbare schat. O, wilt u, Heere Jezus, met uw geest en genade in ons midden zijn, opdat wij een gezegende bidstond mogen hebben hier samen. Wij bidden u dan om uw leiding en hulp in het spreken. We bidden uw leiding en hulp in het luisteren. Ook als we thuis meeluisteren, schenk ook daar uw zegen. Gedenk hen die zwak zijn, die ziek zijn. Ze zijn u allen bekend, ook hen die op de kleine kinderen passen. Wil ook daar uw ontferming geven. Heere, zegen onze gemeente in uw barmhartigheid en genade. En laat uw woord ook vanavond bediend mogen worden naar uw eis en mening. Laat het mogen leiden tot bekering, tot inkeer, tot berouw, tot vertroosting en vermaning. Heere, laat uw woord een zaad mogen zijn van de wedergeboorte. O, kon het zijn vanavond in ons midden. Leer ons dan op u te vertrouwen. Heere God, zegent u heel de gemeente. Zegen ook de organisten in het werk wat zij doen. Ook de hulporganisten wanneer zij op geregelde tijden de gemeente begeleiden. Dank u voor hun werk, voor hun inzet. Zegen ook deze organisten in uw genade. We bidden u voor de kosters. Heere, zegen ook hen in al het werk wat ze mogen doen. Ook zij zijn van u afhankelijk, want zonder u kunnen wij niet. Schenk hen uw genade. Heere, wil in ontferming op heel de gemeente neerzien, op de verschillende vormen van ambtelijke werk en ook van leiding geven in het midden van de gemeente, de leiders en de leidsters van de verschillende verenigingen. En de wil ook daar uw genade en kracht geven. We bidden voor de zondagsschool en al het werk dat daar mag gebeuren. Zegen de meesters en de juffrouws en geef, Heere, dat zo onze gemeente en het gemeentelijk werk mag doorgaan. O, wilt u in ons midden wonen met uw Heilige Geest en genade geven, bekering en het nieuwe leven schenken. En wil daartoe ook ons verblijden door uw daden. Heere, wees ons nabij ook nu in het overdenken van uw woord en in het bidden wat we nog hopen te doen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, er is één collecte en die is voor de kerk. Zingen wij nu Psalm 39, de versen 3, 4 en 5. 39, 3, 4 en 5. Geliefde gemeente, hier in dit gedeelte spreekt de Heer Jezus over de zorg van God en over de noodzaak voor een kind van God om op de Heere te vertrouwen en op zijn zorg te bouwen. En daar heeft de Heer Jezus over gepreekt. Dat ziet u al hier in het begin van hoofdstuk 12. En dan zegt de Heer Jezus ook bijvoorbeeld, worden niet 5 musjes verkocht voor 2 penningskens in vers 6. En vers 7, de haren van uw hoofd zijn alle geteld. En dan gaat de Heer verder om te spreken over het belijden van zijn naam voor de mensen. Want wat de Heer hier zeggen wil is dat hij een zorgzame God is. En dat is te verstaan tegenover de achtergrond, wanneer wij persoonlijk de Heere mogen kennen. De Heere zegt, zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En dan zal alles u worden toegeworpen. De Heere geeft ons hier de prioriteiten aan. En wat zijn nou de prioriteiten in ons leven? Die zijn dit. Dat wij de Heere Jezus Christus leren kennen. Hij is de schat van grote waarde. Hij is de parel met een waarde die niet te omschrijven is. Hij geeft het eeuwige leven. Verzoening van de schuld. En hij zorgt ervoor dat er een God is in de hemel die zorgt voor zijn volk. En dan heeft die God vaderlijke zorg voor al zijn kinderen. En zo is dit gedeelte een oproep aan ons om te vertrouwen op God. En dat kan alleen maar door te vertrouwen en geborgen te zijn in de Heere Jezus Christus. Om hem te kennen als ons leven, onze zaligheid, ons behoud. En zo heeft de Heer Jezus gepreekt tot de mensen. Wie mij belijden zal voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn Vader. En die mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik verloochenen. Hier zien we weer opnieuw hoe rijk het is om te leven in afhankelijkheid van God. Om met al uw onmogelijkheden en met heel uw leven aan de voeten van de Heer Jezus terecht te komen. En om op te zien naar hem, om van hem genade voor genade te begeren. Ons leven moet getekend zijn door de kennis van Christus. Kent u de Heere Jezus in uw hart? Is hij u dierbaar geworden? Is hij u noodzakelijk geworden als de weg tot de zaligheid, als de weg tot de Vader? We kunnen niet leven buiten een levende gemeenschap met Christus. En daar wijst de Heere Jezus de mensen op. En we zouden denken, wanneer de mensen zo'n preek horen, dan zullen ze allemaal wel heel stil zijn. En allemaal maar heel goed nadenken. Dat ze onder de indruk zullen zijn van zijn woorden en dat ze naar huis zullen gaan. En dat ze zichzelf zouden onderzoeken, hoe leven wij nu eigenlijk? Maar wat zien we dan? Dan zien we gelijk dat een man tot de Heere komt, gelijk naar deze ernstige preek en zegt, Heere, wilt u zorgen ervoor dat mijn broer met mij de erfenis wil verdelen? Hij heeft oneenigheid met zijn broer over de erfenis en ik denk dat de Heere Jezus hem daarbij wel kan helpen. Gelijk na zo'n preek heeft die man het nog over zijn erfenis, over zijn goederen. Nou, misschien was die man groot onrecht aangedaan, dat kan. Maar er waren in die tijd, waren er ook instanties waar je naartoe kon. De Joodse rabbies werden vaak bijgeroepen om oneenigheid tussen erfgenamen uit de weg te ruimen. En zo denkt die man, dan kan ik ook wel zo bij de Heer Jezus. Hij is ook een rabbi uit Nazareth. Hij kan ook wel zorgen dat de erfenis goed verdeeld wordt, maar de Heer Jezus wil daar niet aan. Hij zei, mens, wie heeft mij tot de scheidsrechter onder u aangesteld? De Heer Jezus wil geen partij daarin kiezen. Want de Heer Jezus is gekomen om het koninkrijk van God te preken. En vooral wanneer het om een erfenis gaat, dan komen allerlei begeerten komen boven. Kan ook oneenigheid ontstaan. Iemand schreef eens, wanneer er een erfenis is, worden 99% van de mensen wolven. Of dit waar is of niet. We weten wel dat er vaak twisten zijn rondom erfenissen. En de Heer Jezus wil zich hier niet mee bemoeien. Hij is gekomen om te zoeken en te zaligen dat verloren was. En de Heer wist heel goed dat deze man veel te veel gericht was op aardse zaken. En dat hij niet gericht was op de hemelse zaken. Op de zaken van het koninkrijk der hemelen. En nu zijn wij hier bezig, in deze dienst, om na te denken over Gods woord. En we willen de Heer bidden om een zegen over de oogst. Daarmee willen we ook onze diepe afhankelijkheid belijden ten opzichte van God. En wanneer we bidden voor een zegen over ons dagelijks leven, dan moeten we ook oppassen voor schadelijke begeerlijkheid. En wij hebben allemaal in ons hart te maken met hebzucht. Of met eerzucht. En we zijn van nature allemaal geneigd om te letten op geld. Op onze bezittingen, op eigen eer. En we kijken terug op een afgelopen jaar en dan zeggen we hebben een goed jaar gehad. En dan gaat het vooral om hoeveel inkomen we gehaald hebben. Maar zo kunnen deze begeerten en deze verlangens voor de dingen van deze aarde, hebzucht en eerzucht en allerlei begeerlijkheid, dat kan ons leven verwoesten. Dat kan zelfs ons lichamelijk welzijn verwoesten. Er zijn mensen die hun gezondheid eraan geven, omdat ze zo hard willen werken om meer geld te verdienen. Daar weet je ook voorbeelden van. En het kan ook zo zijn dat we ons geestelijk leven verwoesten, doordat we te veel bezig zijn met allerlei begeerten. En daarom zegt de Heer Jezus tot ons, zie toe en wacht u van de gierigheid. Want het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. De gierigheid, dat wil zeggen, al die begeerlijkheden waar een mens zo gauw mee behept kan zijn. We willen nadenken over een waarschuwing tegen valse begeerten. En dan zien we ten eerste menselijke dwaasheid, ten tweede goddelijke wijsheid en ten derde noodzakelijk vertrouwen. Dus een waarschuwing tegen valse begeerten. Ten eerste zien we menselijke dwaasheid. Ten tweede goddelijke wijsheid. En ten derde een noodzakelijk vertrouwen. Dus hier zien we dan een man. Daar worden we aan voorgesteld. Een man die een recordoogst heeft binnengehaald. Hij denkt ook alleen maar aan zijn oogst. En aan de rijkdom. En de welvaart die daaruit voort zullen vloeien. Hij denkt er helemaal niet aan dat hij sterfelijk is. Hij gaat er maar vanuit dat hij nog jaren te leven heeft en nog lang kan genieten. En hij verheugt zich nu al in al de goederen die hij kan kopen. En hij verwacht dat hij daar lang van zal kunnen genieten. Hij denkt niet aan het feit dat hij straks dit leven moet verlaten. Hij denkt ook niet aan de nood van anderen. Hij is egoïstisch. In deze gelijkenis valt het u op, als u het leest, dan ziet u de woorden ik en mij komen wel 10 keer voor. Hij dacht alleen maar aan zichzelf. Hij had meer rekening moeten houden met andere mensen die behoeftig en arm waren. Hij gaf niet om anderen en daarom gaf hij niet aan anderen. En daarmee heeft hij zichzelf beroofd van de vreugde die er is in het geven aan anderen in hun nood. Nee, deze man denkt alleen maar aan grotere schuren bouwen en al de graan daarin opslaan. En als de prijzen omhoog gaan, dan kan hij dan meer van zijn graan verkopen. Hij gaat wat speculeren op de graanmarkt en hij gaat veel geld verdienen. Maar terwijl hij deze dingen aan het bedenken is, gaat God hem dezezelfde nacht nog weghalen uit het leven. En die hele rijke oogst wordt straks aan een ander gegeven. En daarom wordt hij een dwaas genoemd. Een dwaas. Want hij hield geen rekening met God. Hij dacht dat al zijn goederen van hemzelf waren. En dat hij kon genieten van de overvloed daarvan. Een dwaas is iemand die niet aan God denkt. Een dwaas is iemand die alleen maar leeft voor de dingen van dit leven en daaraan denkt en daarvoor strijdt. Een dwaas is iemand die niet denkt aan het feit dat hij straks hier vandaan moet gaan. Die man had moeten bidden met de woorden die wij gezongen hebben op Psalm 39. O Heere, ontdek mijn leven zijnt aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Een handbreed is mijn tijd gesteld. Hij had ook moeten belijden dat de mens met zorg bijeenbrengt al wat op aarde begeerlijk schijnt, maar niemand is verzekerd wie eens al die goederen na zich nemen zal. En zo is het met iemand die voor zichzelf rijkdom en schatten vergadert, maar hij is niet rijk in God. En nu weten wij ook dat de Heilige Schrift ook ervan spreekt dat wij ijverig moeten zijn in ons werk. En jullie jonge mensen, jullie moeten ook je best doen op school en proberen goede cijfers te halen. En we hebben allemaal ons best te doen op het werk. Natuurlijk moeten we daarin ijverig zijn. Nergens pleit Gods woord voor luiheid. Maar een mens behoort eerst de Heere te zoeken. En dan zullen alle andere zaken die wij nodig hebben ons gegeven worden. We moeten eerst bezorgd zijn om het koninkrijk van God. Hoe wordt God in mijn leven verheerlijkt? Ligt het beeld van de Heere Jezus op mijn leven? Ken ik Christus in mijn hart? Heb ik geleerd voor hem te leven? En daar spreekt heel Gods woord van. Het leven van het geloof. Het leven in het vertrouwen. Het leven in kinderlijke afhankelijkheid. Het leven dat steeds opziet tot God. Voor alles wat we nodig hebben. Voor lichaam en ziel. Voor tijd en eeuwigheid. Zoals Psalm 37 het ook zegt, vertrouw op de Heere en doe het goede. Bewoon de aarde en voed u met getrouwheid en verlustig u in de Heere. Zo zal hij u geven de begeerten uws harten. Dus eerst vertrouw op de Heere. Doe het goede, dat is de Heere zoeken. En voed u met getrouwheid. Dus dat we trouw zijn aan de Heere, aan zijn woord en aan zijn dienst. En verlustig u in de Heere, dat hij de blijdschap van ons hart wordt. Dat kan alleen maar door het werk van de Heilige Geest, die ons ontdekt aan onze zonden, tekorten, aan onze onwaardigheid, en die ons laat zien de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Zo gaat u zich verlustigen in de Heere. Dan is de Heere uw licht en uw heil. En wanneer een mens zo leeft in afhankelijkheid van God, dan zal de Heere u geven de begeerten uws harten. Want dan zijn uw begeerten op God gericht. En dan weet de Heer ook wat u nodig hebt voor het dagelijks leven. Zo bent u wijs. Maar deze man was dwaas. Hij was zelfs een rijke dwaas. Hij was alleen maar gericht op het genieten van de dingen van dit leven. En hij dacht niet aan zijn ziel. Hoe leeft u? Hoe leef jij? Zijn wij misschien ook zo druk met de dingen van het dagelijkse leven, dat we geen tijd hebben voor de Heer? Dan zijn wij ook dwazen. Zijn wij op onze knieën aan het bedelen om genade van God? Vragen we de Heer daar ernstig om? Zo niet, dan zijn wij dwazen. Die man hier, die tot de Heer Jezus kwam en vroeg, wilt u de zorgen dat ik ook mijn deel van de erfenis krijg? Die man had juist die preek gehoord van de Heer Jezus. Over geen zorgen maken en de vaderlijke zorg en de Heer eerst te zoeken. En het was alsof die man die preek van de Heer Jezus helemaal vergeten was. Heere, zeg mijn broer dat hij de erfenis met mij delen. De man had het helemaal niet begrepen, hij was helemaal weer vergeten. En hoe zijn wij als we uit de kerk gaan, u en ik? Denken wij nog terug aan wat we gehoord hebben in de kerk? En brengen we dat ook voor de Heer of zijn we het ook vergeten? En zijn we gelijk als we uit de kerk komen, zijn we dan bezig om na te denken over mijn werk en dit moet gebeuren en dat en hoe zal dat gebeuren? En dan kunnen we zeggen dat God belangrijk is, omdat we weten dat hij almachtig is en hij heeft alles geschapen. Maar dat we toch niet leven in dat vertrouwen. En dat we toch niet al de zorgen voor de Heere neerleggen. En dat we toch niet onze weg op de Heere wentelen. Maar dat we wel alleen maar jagen en kunnen werken om zo hoog mogelijk omzet te behalen. Of zoveel mogelijk klanten te krijgen. En dat we daar ons voor vermoeien. En zo druk mee kunnen zijn dat we geen tijd voor God hebben. Nou, laat ieder maar zijn eigen leven onderzoeken. U en ik. Dit zijn heel persoonlijke zaken. Ook een dominee moet dat doen. Het is ook druk met van alles en nog wat. Maar we moeten allemaal persoonlijk voor de Heere komen. Zo kunnen we ook op de biddag in oprechtheid bidden. Want we kunnen met de lippen wel zeggen dat de Heere heel belangrijk is, maar dat we in onze levenshouding en met onze uitstraling de Heere helemaal niet belangrijk vinden. Dat we eigenlijk niets voor de Heere over hebben. Maar wel alles over hebben voor inkomen en welvaart. Er zijn mensen die verwaarlozen hun gezin voor geld. Nou, dit zijn allemaal voorbeelden van dwaasheid. Gemeente, laten wij niet dwaas zijn. Want de Heere spreekt hier ook over goddelijke wijsheid. Dan zegt de Heer in vers 22, daarom zeg ik, u zijt niet bezorgd voor uw leven, wat ge eten zult, nog voor het lichaam waarmee gij u kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding. En dan spreekt de Heer over Gods trouw in het leven van zijn kinderen. De Heer spreekt hier expres tot zijn discipelen. Tot zijn discipelen, staat in vers 22, hij zei tot zijn discipelen. Kijk, de Heer Jezus zegt dit niet hier tot al die mensen die bij hen waren en zegt van, u hoeft niet bezorgd te zijn, want u zult alles ontvangen. Nee, de Heer zegt dat tot zijn discipelen. Wat waren dat voor mensen? Mensen die de Heer gevolgd hadden. Mensen die alles over hadden voor de Heer. Zij zochten eerst de Heer. En als we zo leven, dan verstaan wij de goddelijke wijsheid, u en ik. Als we eerst God zoeken, dan zegt de Heere ook tegen ons dat de Heere zal zorgen. De Heere weet precies wat wij nodig hebben. In vers 29, gij lieden, vraag niet wat ge eten of wat ge drinken zult. Wees niet wankelmoedig. Heen en weer geslingerd, hoe moet het gaan? En we kunnen zulke zorgen maken, u en ik. Wankelmoedig, want al deze dingen zoeken de volken der wereld. Maar uw Vader weet dat gij deze dingen behoeft. Als u met de Heere mag leven, dan weet de Heere het toch. Bent u ooit iets tekort gekomen? Is God niet trouw? Zal hij niet zorgen? Het is toch een bevrijding wanneer u met de Heere mag leven. Wanneer hij uw toevlucht geworden is. Wanneer u zoekt in te gaan door de enge poort. Wanneer u probeert zijn wet te overdenken en te mediteren over wie de Heere is. En uw leven en uw ziel en uw nood voor hem uitstort. Dat is toch een bevrijding dat u eerst hem mag zoeken. Dan zal hij voor u zorgen. Dan zullen al deze dingen u toegeworpen worden. Ook als u denkt, hoe moet het gaan met mijn werk? Of als u inderdaad moeite hebt om aan al uw financiële verplichtingen te voldoen. Het leven is duur. Ga dan nooit ten koste van de Heere. Zaken doen in het leven, maar zoek eerst de Heere en zijn gerechtigheid, zijn koninkrijk. En dit vloeit allemaal voort uit het geloof. Geloof op de Heere Jezus Christus, bekering tot hem, inkeer tot onszelf. Een afkeer van het kwaad, een heenkeer tot de Heere. Zo zal er rust zijn voor uw ziel. En daar gaat het in Gods woord om, dat hij uw zaligmaker is. En wanneer die rust in uw hart komt, dan weet u het, hij zorgt voor mij. En wanneer de Heere overkomt met zijn vrede in het hart, dan ziet u zelfs dat de bloemen, die zijn zo, waren zo heerlijk, die zijn heerlijker bekleed dan Salomo en al zijn heerlijkheid. En God doet dat, dan zal God ook voor mij zorgen. Het is heerlijk uw afhankelijkheid te belijden van de Heer. Dan zult u elke dag genoeg hebben. Zal hij voor u zorgen. Dit is de goddelijke wijsheid. De wereld zegt, zorg eerst voor jezelf. Maar de wereld komt ermee om. Maar de Heere zegt, zoek eerst mij. En dan zult u alles ontvangen. En dan mogen met al onze noden voor de Heere komen. En alles neerleggen, ook de nood voor werk, voor uw gezin, voor de kinderen. En dan vooral de grootste nood. Dat is de nood van onze ziel, toch? Een nieuw leven, een nieuw hart hebben we nodig. En God weet dat. Wat rijk om daar naartoe te gaan, naar deze God. Die nog steeds zoekt om zondaren zalig te maken. En het is zijn Heilige Geest die door middel van zijn woord mensen leert om tot hem te komen met al hun nood. Om eerst de Heere te zoeken. Het is de Heilige Geest die dat vertrouwen opwekt door zijn woord. O, zoek eerst de Heere Jezus Christus. Dat is de goddelijke wijsheid. Maar dan zien we ook ten derde het noodzakelijk vertrouwen. Het noodzakelijk vertrouwen. En daar gaat het nou om juist ook in onze tekst. Waar de Heer Jezus zegt, ziet toe en wacht u van de gierigheid. Zegt de Heer Jezus tweemaal, ziet toe, wacht u. Dubbele keer zegt de Heer, pas op, tweemaal. En als u uw eigen hart kent, dan begrijpt u waarom de Heer dat zegt. Omdat u en ik geneigd zijn om vooral te letten op de dingen van dit leven. Een mens van nature wil alleen maar halen, hebben en houden. En het kan funest zijn voor het geestelijke leven. De overvloed in het leven ligt niet in de goederen die u hebt. De overvloed van het leven ligt in de vrede Gods die door uw hart en ziel stroomt. Dan bent u rijk. Dan hebt u eeuwig leven. Dan wordt u verzorgd tot aan het graf, door het graf, in de eeuwigheid toe. Overvloed ligt niet in onze goederen, in onze bezittingen. Daarom wacht u van de gierigheid. Om te jagen, om maar zaken te kunnen verkrijgen en hebben. En zo hebben we allemaal deze vermaning nodig. Het is zo bevrijdend om te letten op deze woorden. Zie toe en wacht u van de gierigheid. En het tegenovergestelde van gierigheid is het vertrouwen. Vertrouwen op de Heer. En daartoe roept de Heer ons op. Om tot de Heer te komen met al onze nood. Voor tijd en eeuwigheid. Vertrouwen. Vertrouwen is noodzakelijk. En nou weten we dat allemaal. Niet waar, we weten allemaal. We moeten op de Heer vertrouwen. Maar we weten dit ook veel beter dan dat we daadwerkelijk doen. Want u en ik, we zien wat goed is, maar we jagen naar wat verkeerd is. En we glimlachen om de dwaasheid van een ander, en we draaien ons om en we doen zelf nog erger. Of we keuren hun gemopper af, en het volgende moment zitten we zelf te klagen. En we kijken naar de goddeloosheid van een ander die eruit komt. En we weten niet eens dat dezelfde goddeloosheid in ons hart is. En daarom, wanneer we spreken over vertrouwen hier, laten we ook maar verootmoedigen voor de Heere. Voor al het gebrek daaraan in ons leven. En dan mogen we al onze noden de Heere voorleggen. Maar dan moeten we niet gedreven worden door liefde tot het geld. Of door eerzucht. Of door gierigheid. Maar we moeten vertrouwen leren. En wat betekent het dan om vertrouwen te hebben? Wat is dat? Wat is vertrouwen? Vertrouwen is een rusten in God. Het is een gehoorzaam zijn aan God. Het is gehoorzaam zijn aan zijn woord. Het is doen wat de Heere u zegt in zijn woord. Een voorbeeld daarvan, denk maar aan Abraham. De Heere verscheen hem, sprak tot hem in Ur der Chaldeeën en hij wist, ik moet hier weg. En hij ging. Dat was vertrouwen op God. Hij wist niet waar hij naartoe zou gaan. Hij wist de weg niet, maar de Heere zou hem leiden. In vertrouwen is hij op weg gegaan, niet wetende waar hij zou komen. En toen hij eindelijk kwam in dat land en de Heere zei, doorwandel dit land zal ik u geven, kreeg hij er nog niks van. Hij moest één stukje grond kopen, dat was een graf voor Sara. Abraham had vertrouwen. Hij liet de toekomst in de handen van de Heere. Hij had op alle vragen ook geen antwoord. Maar hij wist, de Heere is mijn herder. Vertrouwen. Dat ziet u ook bijvoorbeeld aan de 12 discipelen. Die toen 2 aan 2 uitgegaan zijn. Door het land Israël om het evangelie te verkondigen in alle dorpjes van Israël. En de Heere zei, u wordt onderhouden terwijl u op weg bent. En later zegt de Heere, bent u iets tekort gekomen? Ze zeiden niets, heren. Dat was ook vertrouwen. Ze gingen weg. En de Heere zorgde voor hen. Vertrouwen is een rusten in de wil van God. En dan ook geen harde gedachten hebben over Gods voorzienigheid. En geen zondige begeerten hebben naar iets anders. Dit vertrouwen is onderworpen zijn aan God. Dit vertrouwen is dankbaar zijn voor de gaven die God geeft. Het is genoeg hebben in wat de Heer ons toebedeelt. En wanneer wij leven in dit vertrouwen, dan zal er ook een verlangen zijn om de Heere meer en meer te kennen en meer lief te hebben. Dat vertrouwen op de Heere, dat zal ook vertaald worden in het zoeken van God boven alles. En hoe zullen we nou meer dit vertrouwen omschrijven? Dit noodzakelijk vertrouwen waartoe wij opgeroepen worden. Hoe zullen we dit vertrouwen omschrijven? Nou, om het duidelijker te maken wat vertrouwen is, laten we letten op de tegenovergestelde zaken. Dus wat is nou het tegenovergestelde van vertrouwen? En dan noemen we eerst afgunst, jaloezie. Afgunst, jaloezie, het niet kunnen hebben dat een ander zo gezegend wordt. Wanneer iemand jaloers is op het succes van een ander of de zegeningen van een ander, dat is een slecht teken. Dan hebt u zelf geen rust in uw ziel, wordt u opgejaagd en u leeft niet in vertrouwen. Wanneer ons oog boos is omdat onze naaste gezegend wordt en God goed voor hem is, dan hebben we een twist met de voorzienigheid van God en dan leven we niet in vertrouwen. Heeft de Heere niet recht om de ene mens anders te behandelen dan de ander? Dan mogen wij toch gewoon dankbaar zijn voor wat de Heere ons geeft. Dat is genoeg. En dan hoeven we niet te kijken naar een groot huis van een ander of rijkdom van een ander, want als wij de Heer in ons hart kennen, dan hebt u een huis in de hemelen. En u weet niet eens van al die zorgen die mensen kunnen hebben die wel rijkdom in het leven hebben. Wees er niet jaloers op, wees dankbaar. Afgunst, dat staat haaks op vertrouwen. Een ander tegenovergestelde van vertrouwen. Dat is gierigheid. En gierigheid is liefde tot het geld. Daar ligt hebzucht aan verbonden. En het woord van God waarschuwt ons daarvoor. Uw wandel zij zonder geldgierigheid. En zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Hebreeën 13 vers 5. Het is heel verdrietig wanneer we niet tevreden zijn met omstandigheden in het leven. Een mens die ontevreden is, ook krijgt hij nog meer, is nog niet tevreden. Want het geheim van tevredenheid, dat ligt in Christus. In het vertrouwen op hem. Het ware vertrouwen rust op de Heere Jezus. En vind in hem, hou vast, blijdschap en genade. En zo staat vertrouwen ook in schril contrast met hoogmoed, trotsheid. Kijk, dan leven we niet in vertrouwen. Absalom was een heel hoogmoedige jongen, of jonge man. En hij had heel veel voorrechten, heel veel zegeningen, maar hij had er niet genoeg aan. Hij wilde nog meer. Hij wilde koning worden over Israël. Het heeft hem zijn leven gekost. En zo was Haman, ten tijde van Esther, was een heel hoge plaats persoon. En iedereen boog voor hem, maar hij wilde ook nog dat Mordechai, die Jood, ook voor hem zou buigen. Zo trots en ontevreden was hij. En boos, het leidde tot zijn val. Hoogmoed is een vloek. Hoogmoed is ellende. Vraag de Heer om genade, dat u de ander uitnemender mag achten dan uzelf. En dat wij toch zouden beseffen dat we nergens recht op hebben. En alles wat we ontvangen genade is. Vertrouwen staat tegenover trotsheid en hoogmoed. En zo staat vertrouwen ook in schril contrast met mopperen en klagen. Ja, dat kunnen we gauw doen, nietwaar? Ook als we alleen zijn. Of in ons gezin. Daar zijn we toch toe geneigd, klagen en mopperen. Vertrouwen ligt heel dicht bij dankbaarheid. Maar mopperen en klagen, dat is nou een vrucht van ondankbaarheid. En dan weet een mens niet meer dat hij nergens recht op heeft. Maar als ik zie dat ik nergens recht op heb. En ik zie wat God mij geeft. Ik tel mijn zegeningen. Wat ik allemaal heb in zoveel. In onderscheid met zoveel anderen in deze wereld. Dan mag ik toch niet mopperen en klagen. Het volk van Israël in de woestijn heeft ook zoveel gemopperd. Omdat ze niet zagen op de weldaden die ze ontvingen. En ze vertrouwden niet op God en leefden niet in afhankelijkheid van hem. Vertrouwen noodzakelijk voor u en voor mij. Hoe kunnen we dit nog meer omschrijven, dit vertrouwen? Dan moeten we kijken naar de gevolgen die aan dit vertrouwen verbonden zijn. Wat zijn de gevolgen van dit noodzakelijk vertrouwen? Nou, wanneer wij dit vertrouwen beoefenen en u leeft in afhankelijkheid en dankbaarheid, in ootmoed voor de Heere, dan wordt u opgewekt. Dan komt er ook blijdschap. Dan wordt de kleinste zegening al een wonder. Dan wordt het koekje bij de thee nog genade van God, waarin u Gods goedheid ziet. En al de zegeningen vloeien voort uit Gods onuitsprekelijke gave, zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Hij heeft zijn Zoon gegeven om mijn zonden te dragen. Dan is er een diepe dankbaarheid voor deze gezegende zaligmaker. En dan weet u dat al de zegeningen van het leven waar ik nergens recht op heb, God geeft het mij. Het is zijn onverdiende zegen. U wordt opgewekt en dankbaar. En door dit vertrouwen gaat u ook in afhankelijkheid van de Heere leven. U gaat dichter bij de Heere leven. U kunt niet zonder God doen. U bent in alles van hem afhankelijk. Wanneer u in vertrouwen leeft, dan zegt u: Heere, ik heb u bij alles nodig. U bent degene die wijsheid geeft, die kracht schenkt, gezondheid. U bent degene die voorspoed en zegen geeft. Vertrouwen leidt tot een afhankelijk leven. En wanneer u in dit vertrouwen leeft, de Heer is mijn herder, dan zult u ook gunnend zijn voor anderen. Dan wilt u ook goed zijn voor anderen, daar houdt u dan van. En in het bijzonder aan hen die van het geloof zijn, van het huisgezin des geloofs, dan wilt u ook hen, hebt u daar een open oog voor hun nood, voor anderen in de gemeente in nood. En wanneer de kerk hulp nodig heeft, financiële hulp, dan is het u een vreugde om daaraan te kunnen bijdragen. En wanneer er christenen zijn in andere landen die in nood zijn, dan wilt u daar ook op een verantwoorde wijze ook daar hulp aan kunnen geven. Vanuit dit vertrouwen op God wordt u gunnend voor een ander. En dan wordt alles wat God geeft blijken van zijn goedheid. God is zo goed voor mij. Heere, hoe komt u aan uw eer? Ook door wat u mij gegeven hebt. En wanneer u in vertrouwen leeft op de Heere, dan wilt u ook niet liegen of meedoen met allerlei corrupte handelingen. Dat zou op uw ziel krassen. Nee, dan zijn we eerlijk tot in de kleinste toe. Want ik hoef niet oneerlijk te doen. Om iets meer te halen. De Heere zorgt voor mij. Dat is allemaal een gevolg van het vertrouwen op God. En gemeente, dit vertrouwen is noodzakelijk. Daar spreekt de Heere hierover. Vertrouwen. Dat moeten we leren. Het is nodig. Ja, om behouden te worden, moeten we toch dit vertrouwen leren. Als we straks zalig willen worden, dan zullen we nu al uit dit vertrouwen moeten leven. Dus een leven in vertrouwen is maar niet een bepaalde manier waarop iemand christen kan zijn. En er zijn andere manieren, nee. Dit leven uit vertrouwen is niet maar een optie, het is niet facultatief, het is niet optioneel. Nee, het is een eis. Het is een voorwaarde. Zoek eerst het koninkrijk van God. Zie toe, wacht u, pas op voor gierigheid. De mens die leeft voor de schatten van deze wereld is een dwaas. Want zegt de Heer Jezus, heel eenvoudig. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. In vers 34. Nou, dan moeten we nu onszelf, als we dat tenminste durven. Misschien durft u het niet eens. Of misschien durf jij het niet eens. Maar dan zijn we grote dwazen. Dan zijn we mensen die met een blinddoek voorlopen over voor hebben en lopen naar de afgrond. Als we onszelf niet durven onderzoeken en onszelf niet durven vragen, waar is uw schat? Waar besteedt u tijd aan? Waar besteed jij veel tijd aan? Wat doe jij het eerst als je wakker wordt? Wat doe je het laatst voor je gaat slapen? Waar ben je mee bezig? Waar ligt jouw schat? Waar ligt uw schat? We kunnen hobby's hebben, dat kan best aangenaam en goed zijn. Maar het kan zijn dat een hobby ons veel te veel in beslag neemt. Ontspanning is ook nodig op zijn tijd. Maar ook dat kan veel te veel accent krijgen in ons leven. Waar is uw schat? Waar leeft u voor? Waar denkt u aan? Waar jaagt u naar? Is het koninkrijk van God? Of is het heel iets anders? Misschien vindt u het moeilijk om te zeggen, ja, waar is nou precies mijn schat? Maar dan vraag je het anders. Is uw schat in het koninkrijk der hemelen? Ja, u weet dat behoort zo te zijn, dat weten we. Maar is dat waar u voor leeft, waar u voor strijdt, waar u uzelf voor onderzoekt, waar u voor leeft, omdat de liefde van God u voordrijft? Ligt uw schat bij de Heere of is uw schat bij dingen van dit leven? Want waar onze schat is, daar is ons hart. En als ons schat niet bij de Heer is, dan is ons hart ook niet daar. En dan zijn we nog verloren. Dan leven we nog onder de toren van God. Want God wil in uw en in jouw hart wonen. En de Heere God is de beste meester. En hij wil intrek nemen in uw hart. Hij zegt het toch, mijn zoon, geef mij uw hart. Laat mij uw schat zijn. Ik draag u door dit leven heen. Ik vernieuw uw leven. Ik verander uw leven. Ik leid u tot de verheerlijking van mijn naam. En dat is het beste leven wat u kunt krijgen. Dat is een leven waarin het eeuwige leven al begint te kloppen hier in dit leven. En dat gaat gewoon door de eeuwigheid in. Dan zal God uw God zijn. En dan zal niets u kunnen scheiden van zijn liefde. Als God uw God is. Als God in uw hart woont. Mijn zoon, geef mij uw hart. Want buiten God zult u straks alles verliezen. En datgene waar, ja, als je eerlijk bent, je weet, ja, daar is mijn schat. Daar wil ik voor leven. Gezien te worden door de mensen. Of daar promotie in maken. Of daar heel goed in worden. Daar leef ik voor. Maar niet voor de Heere. Niet voor zijn woord. Ja, dan verlies je straks alles. Dan heb je niets meer. Wie geeft het leven? God alleen. God is het leven. Buiten God verliest u straks alles. En misschien houdt u één zonde vast in uw leven. Dat u van alles wel doet wat de mensen heel goed vinden. En wat u denkt de Heer ook goed vindt. Maar één zonde houdt u vast. Geeft u niet op. Dan zal die ene zonde u meeslepen naar de eeuwige ondergang. Mijn zoon, geef mij uw hart. Dat betekent alles. Overgave van alles. De rijke dwaas hier, hij hield vast aan zijn gierigheid. En diezelfde nacht ging hij ermee verloren. Hoe is het in ons leven? Weet u, wanneer hij intrek neemt in uw hart, dan komt er ware blijdschap en rust, vrede, omdat ik in het leven en het sterven niet van mezelf ben, maar van mijn getrouwe zaligmaker. En als hij zijn bloed gegeven heeft, dan zal hij ook alles geven wat ik nodig heb voor dit leven. En zo mag ik dan in vertrouwen leven, ook in dit komend jaar. Amen. Zullen wij zingen Psalm 32, versen 2 en 3. 32, 2 en 3. Thank you. Zullen wij samen bidden? O Heer in de hemel, het past ook ons onze zonden te belijden, onze hoogmoed en eigenzinnigheid en hebzucht. We zijn er allemaal mee bevlekt. En we belijden u, Heere, dat we zo vaak eerst onszelf zoeken en daarna pas u en uw koninkrijk. Wilt u ons daaraan ontdekken? Wilt u ons dat laten zien, opdat ons gebed oprecht mag zijn voor u? Heere, wilt u onze ogen openen, dat wij de werkelijkheid mogen zien zoals die is? Dat u gediend moet worden. Dat u, Heer en Meester, over ons hart moet zijn. Dat we niet zelf, maar moeten bepalen wat wij doen met ons leven. Maar dat u ons behoort te leiden, te regeren. En dat wij in dat vertrouwen en in die overgave moeten leven. Wij bidden u of u dat wilt bewerken door uw Heilige Geest. Leer ons dat geheim van de bekering tot God. Leer ons een afhankelijk leven te hebben. In ootmoedigheid, in verwachting. Bewaar ons voor onnodige zorgen. Leer ons in vertrouwen te leven op u. Ook voor de zaken betreffend ons dagelijks levensonderhoud, ons werk. Heere, wilt u in ieder van ons leren om eerst u te zoeken. Leer ons dat u de schat bent waar we naar jagen. En laat ons hart dan ook bij u mogen zijn. Bewaar ons voor de gierigheid. Bewaar ons ervoor om ons te verlustigen in overvloed van goederen. Want daarin ligt het leven niet. Het leven ligt in u, Heere God. Open onze ogen daarvoor. Wij vragen u of u een zegen wilt geven over een ieder van ons. Een zegen ook over het gewas op het veld. We bidden u om vruchtbaarheid. En we bidden om regen en zonneschijn. En we vragen u of er ook weer een goede oogst mag zijn, dat mens en beest te eten hebben. Wij bidden u zorg over ons vaderland. We bidden u zorg over alle zorginstellingen, ziekenhuizen en verpleeghuizen. Heere, wil u daar ook uw genade geven, ook hier op ons eiland. Heere, we bidden u of u zo in dit komend jaar ons werk wilt geven, of het werk wilt verlengen, of u de kinderen, de jongeren wilt helpen met hun opleiding, geef dat ze in afhankelijkheid van u mogen studeren. Zegen onze gemeente, geef dat uw geest krachtig mag werken in ons midden, dat u onze God bent, dat wij ons in u verleren verblijden en verlustigen. Leer de jonge mensen dat ook te doen. Dat door u te kennen, zij klaargemaakt worden om dit leven in te gaan. Heren, we bidden u voor deze wereld in nood. We bidden u voor de mensen in Oekraïne die ook samenkomen, ook om u te bidden, maar die in grote nood zijn, waar vele vluchtelingen zijn. Wil daar uw genade en uitkomst en zorg geven. We bidden u voor hen die vluchteling zijn voor IS in het Midden-Oosten. Die honderdduizenden vluchtelingen. Heere, geef dat uw evangelie ook daar mag klinken. En schenk hen uw ontferming. Wees bij deze wereld in nood. Breid uw koninkrijk uit. Heb dank voor wat u gaf. En hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Zingen wij 147, het zevende vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.